Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De waarheid is soms moeilijk te achterhalen met al die korte quotejes die we in de actualiteit op ons afgevuurd krijgen en steeds meer misleiding en complottheorie om ons heen. Maar documentairemakers die nemen nou echt de tijd om zich goed in te leven, te beschouwen, te onderzoeken. En wat kunnen we dan van hun verhalen leren? Welke visie op het leven hebben ze? En wat speelt er echt in de wereld? Daar praat ik deze week over met makers van de mooiste, meest aangrijpende en actuele documentaires in BNR's Big Five van de documentairemakers. En vandaag is dat niemand minder dan regisseur en documentairemaker Jessica Gorter. Ze heeft al meerdere prijzen ontvangen voor haar werk, zowel nationaal als internationaal. En op 8 juni, dus dat is deze week, morgen, komt
morgen.
Haar... Ja, is het spannend?
Ja, het is natuurlijk heel spannend. Ja, morgen is de grote Nederlandse première in AI, in het Filmmuseum. Dus ik verheug me er erg op.
Ja, en de wereldpremière is al geweest, hè, in Polen afgelopen vrijdag. In Krakau. En het is haar nieuwste documentaire, de Dmitriev Affair. Dat is een verhaal over de zoektocht van Yuri Dmitriev. Dat is de hoofdpersoon in het verhaal. En die zoekt naar gerechtigheid binnen een Rusland waar heel veel onderdrukking plaatsvindt. En eigenlijk wordt dat proces heel duidelijk met jou door de camera ook vastgelegd. Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Heel erg leuk om hier te zijn. Dus dank voor jullie uitnodiging.
Ik ga zo meteen ook met jou praten waar jouw fascinatie van Rusland vandaan komt. Want je bent al vanaf 1989 ben je in het land actief. Maar voordat we dat gaan doen, twee belangrijke vragen. Ik zei al, je hebt meerdere films gemaakt over Rusland. Onder andere De Rode Ziel. Je kent het land door en door. Heeft deze laatste film waar je 8 jaar mee bezig bent geweest je op een bepaalde manier nog verrast over het land? Over Rusland?
Ja. Eigenlijk is het wel zo dat iedere film me altijd verrast. Want daarom, het is een van de hoofdredenen dat ik films maak. Dat ik echt iets wil weten, wil doorgronden, wil begrijpen. En ik kan iets vertellen over hoe ik aan deze film begonnen ben. Want ik denk dat dat antwoord geeft op je vraag. Mm-hmm. Ik was in 2016, mei 2016, met Yuri Dmitriev aan het draaien voor mijn vorige film De Rode Ziel. Maar hij was een van de 7 hoofdpersonen, dus we hadden niet heel veel van hem nodig. Die film ging over de erfenis van Stalin in het huidige Rusland. Dus automatisch kwamen we bij hem, want hij zoekt de massagraven uit de tijd van Stalin, waar mensen in liggen die tot op de dag van vandaag eigenlijk verdwenen zijn, waarvan familieleden nog steeds niet weten waar ze zijn. We voelden een soort van urgentie. Want hij ging eigenlijk veel meer aan ons laten zien en vertellen dan nodig was voor die film. En ik had het gevoel ook heel erg, we moeten alles nu draaien wat we kunnen. Hij heeft zijn hele levensverhaal verteld. En ik heb hem toen we weggingen gevraagd, Yuri, mag ik terugkomen? Ik ga eerst deze film afmaken. Maar ik heb het gevoel, wij moeten door. Ik wil misschien gewoon een film ook over jouw werk maken.
En wat is dat gevoel? Want dat is heel fascinerend.
Ja, omdat ik natuurlijk wel langer dan vandaag in Rusland kom, voelde ik dat bij het maken van die film kwam ik er wel achter dat het de spanningen liepen weer op. Dat ging over die erfenis van Stalin. En mijn vrienden daar, niet echt mijn hele dichtbije vrienden, maar veel mensen om me heen daar zeiden, haha, wat een onzin. Dat is helemaal geen thema meer. We hebben alles verwerkt in de jaren 90. En dat was het tegendeel kwamen wij tegen tijdens het maken van die film. En toen Yuri bij het afscheid tegen mij zei van, ik wil graag met je door. Je mag terugkomen om een film met hem te maken. Maar ik weet niet zeker of ik er dan nog ben. Ze zitten achter me aan of ze houden me in de gaten. Ja, toen kreeg ik toch een beetje een raar gevoel. Tegelijkertijd had ik ook, en daar zit het hem een beetje in... als ik antwoord geef op je vraag, dat een beetje dacht van... nou, misschien is je ook wel een beetje paranoia geworden. Ik bedoel, het wordt allemaal moeilijker. Duimschroeven worden wel aangedraaid in het land. Maar ja, wij zijn hier ook. We kunnen ook achter de bossen, in de bossen achter hem en zijn herdershond... met zijn lange baard.
Het valt misschien allemaal wel mee en hij overdrijft misschien een beetje.
Ja, ik heb zelfs met zijn oudste dochter uit zijn eerste huwelijk... nog een beetje staan lachen daarover in de keuken. Ook zij had een beetje zoiets van, ja, mijn vader... Ja, God is zo bevlogen met dat werk. En op een gegeven moment word je daar misschien ook een beetje paranoia van. Een half jaar later, in december 2016, was zij... Ik zat midden in de montage van De Rode Ziel. Was zij degene die mij belde en zei... Jessica, mijn vader is gearresteerd.
Ja, en dat maakte ook een enorme wending ook in jouw film. Want je hebt, nou ja, had al heel veel opnames met hem gemaakt... en uitgebreid met hem gesproken, urenlang. Hè, en stonden dingen op tape. Maar dan krijgt jouw verhaal een heel andere wending. Maar toch terug naar die vraag. Je bent dus zelf verrast eigenlijk, ook door Rusland... dat het zo erg was.
Dat het zo erg was.
Ja. En eerder sprak ik deze week met Ruben Terlouw... en hij vertelde over, want hij had een enorme liefde ook voor China. En hij raakte ook toen hij mensen ontmoette die in de strafkampen hebben gezeten. Terwijl hij echt wel wist dat die strafkampen er waren. Raakte hij iets kwijt? Of zijn relatie werd afgenomen? Een soort verliefdheid die je kwijtraakt. Hoe is dat voor jou?
Heel herkenbaar. Het grappige, helemaal niet, er is weinig grappigs aan. Mm-hmm. Maar ik merk dat het maken van de filmen ook heel erg heeft geholpen. Toen de oorlog uitbrak, hoe moest ik me gaan verhouden tot dit Rusland? Waar ik inderdaad zo van, nou, ik hield hout, daar worstel ik mee. Het maken van de film heeft me geholpen omdat ik me daarop kon focussen. En ik dacht, ik ben iets aan het doen, dat is belangrijk, ik moet dit doen. Dus eigenlijk heb ik die vraag misschien zelfs al een beetje voor me uitgeschoven. En nu de film klaar is, merk ik dat ik daar erg mee bezig ben... met de vraag, hoe verhoud ik mij?
Ja, dus je bent eigenlijk ook in verwarring door je eigen film misschien.
Ja. Ik heb daar nog niet echt... of misschien zal er ook nooit een pasklaar antwoord op komen. Want het is, ik bedoel, ik heb net het nieuws weer gehoord. Het is afschuwelijk. Ik bedoel, ik krijg meteen buikpijn als je dat hoort van die dam bovenop alle ellende. Dat ook dan nu nog... Nou ja, dat er ook nog weer bij komt. En het is iedere dag, die arme Oekraïners, is er wel iets nieuws. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk echt hele goede vrienden daar zitten. En mensen die hun al langer dan 10 jaar bezig met gevaar voor eigen leven proberen.
In Rusland.
Die situatie, ja, om iets te doen.
Die moedige mensen, hè? Ja. Dat is natuurlijk ook een kant. Is dat moeilijk voor jou? Want je kan weinig contact met ze hebben op dit moment.
Ja. Bellen. Maar
bellen.
Ja, doen we veel.
Maar dat is ook iets waar jij de spotlights op zet. Die moedige mensen die wel degelijk in het land zelf iets proberen te werkstelligen. En Yuri in jouw nieuwste film is daar een heel belangrijk voorbeeld van.
En ik denk dat het heel belangrijk is dat we die mensen niet vergeten. Want het wordt ook steeds moeilijker om daarover te vertellen of daar berichtgeving over te doen. Wat die mensen doen. Of A, omdat het gevaarlijk kan zijn om dat te veel in het nieuws te laten zien voor henzelf. Mm-hmm. Maar ook. Journalisten kunnen er niet meer werken. We hebben Ivan Gershkovits die net in de gevangenis gezet is... en beschuldigd wordt van spionage. Dat ziet er niet al te best uit. Journalisten hier, het wordt gewoon voor veel journalisten te gevaarlijk. Die worden teruggehaald. Als documentairemaker is het heel onmogelijk om daar nu vrij te werken. Moeten ze niet vergeten.
We moeten ze niet vergeten. Dat is ongelooflijk belangrijk. En we kunnen leren van de moed die deze mensen tonen. En ook de vooruitziende blik die ze hebben. Want in de film geeft Yuri ook al aan. En dan moeten we even goed realiseren dat dit dus 2016 is. Zegt hij eigenlijk al waar wij nu mee geconfronteerd worden. Die hele oorlog die we zien.
Ja, hij zag het eigenlijk allemaal aankomen. Hij was dus heel pessimistisch, wat ik al eerder zei. Mm-hmm. Toen hij me zei van, ik weet niet of ik er nog ben. Hij zag het aankomen.
Wat zei
hij? Nou, zijn letterlijke woorden, die zitten ook in de film... is voordat dit regime valt, komt er nog een heel lelijk carnaval. En waar hij op duidt is dat hij toen de Oekraïne werd, dus toen de Krim werd afgenomen van de Oekraïne, was voor hem duidelijk: dit is helemaal foute boel. Wij zijn weer, bedoel, we zijn sowieso nooit helemaal van de agressieve tour af geweest. Dat waren zijn woorden, zeg maar. Maar nu blijkt ook dat we, ja, dat we doorgaan. En hij maakte zich gewoon hele ernstige zorgen over ook de Oekraïne.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is regisseur en documentairemaker Jessica Gorter, maker van de documentaire The Dmitriev Affair. Haar nieuwste film, die morgen in première gaat in Nederland. En het is een zoektocht van Yuri Dmitriev, de hoofdpersoon in het verhaal. Die zoekt naar gerechtigheid. En misschien moeten we zijn verhaal ook wat duidelijker gaan schetsen wat hij allemaal doet. Want je vertelde al, je bent in contact met hem gekomen omdat hij zoekt naar de slachtoffers van het Stalin-regime. Hè? Want hiervoor heb je heel erg je bezig gehouden met Stalin. En gaan we straks wel nog praten wat jouw fascinatie is met dat regime. Maar hij is dus bezig om die massagraven te zoeken. En hij heeft ook documenten in handen. Hoe is hij op dat spoor gekomen? En hoe komt hij aan al die documenten?
Hij is er eigenlijk in eind jaren 80 werkte die, was hij de rechterhand van iemand die voor de Duma was gaan werken, maar voor een nieuwe, meer democratische partij. De glasnost was aangebroken, openheid, het land werd het communistische. Ja, dus ze konden ineens allemaal dingen die daarvoor dus helemaal niet konden. En toen is hij betrokken geraakt bij een fabriek waar een paar mensen botten opgegraven. En zij moesten komen kijken. En iedereen was helemaal geschokt. En iedereen wilde. Het was eigenlijk vrij snel duidelijk dat dit uit de Stalin-tijd moest zijn. En toen wilde iedereen dat gat weer dichtgooien. En toen had hij zoiets van nee. We moeten uitzoeken wie daar liggen. Dit is heel belangrijk. En wat heel interessant is aan zijn verhaal, hij is zelf wees. Hij is achtergelaten in de geboortekliniek door zijn moeder. Uiteindelijk is hij na een jaar weeshuis geadopteerd. Hij is ook zijn eigen pleegouders eeuwig dankbaar. Want hij zegt, ja, als ik in een Sovjet-pleeghuis was opgegroeid, dan was ik al lang aan de alcohol of aan andere ellende ten onder gegaan. Maar daarom denk ik dat hij echt die noodzaak ook. Hij vond zijn roeping eigenlijk. Toen hij zag dat er allemaal mensen waren, die doden, waarvan niemand wist wie het waren. En hij had zoiets van, deze mensen hebben ook een vader, een moeder, broers, zussen, geliefden.
En die verdienen in ieder geval een menswaardig gezicht en ook een menswaardige begrafenis. Hè?
En nou is het zo dat in Karelië, kijk, je hebt natuurlijk Stalin en de kampen, en dat is het grotere verhaal. Maar Stalin heeft ook nog een speciaal, in 2 jaar tijd, dat heet de Grote Terreur, heeft hij meer dan 700.000 mensen laten executeren ergens achteraf in de bossen, door heel Rusland heen. Maar een van de plekken waar dat ook veel gebeurd is in Karelië, een deelrepubliek van Rusland. Het ligt in het noorden tegen Finland aan. En daar komt Yuri vandaan. Die is geboren in de stad Petrozavodsk, de hoofdstad van Karelië. Dus hij is in eerste instantie, is het hem gelukt aan het begin van de perestroika, om in samen ook met de mensen van de mensenrechtenorganisatie Memoriaal, om in die KGB-archieven te komen. En daar heeft hij lange lijsten gevonden met namen van mensen. En daarachter, achter al die namen, stond Rastril, dat is neergeschoten. Doodgeschoten. Er stond niet bij waar. En ook niet precies hoe, maar wel dat gebeurd was. Dus daarmee had hij ineens het bewijs in handen dat in ieder, en dat waren tienduizenden namen, die mocht hij niet kopiëren. Die heeft hij ingesproken op een dictafoon. S'nachts is hij die thuis, heeft hij jarenlang over gedaan.
En ongelooflijk. Ja, moet je je even voorstellen. Die man is dus, dit is in welk jaartal?
Ja, dit is allemaal halverwege de jaren 90.
Jeetje.
En toen is hij met de hand, hij had ook toen nog helemaal geen computer, is hij dat s'nachts allemaal gaan overschrijven. Al die namen uit die dictafoon. En toen heeft hij samen met de mensenrechtenorganisatie, of de mensen die uit Petersburg, die hebben ze een aantal ook in het archief documenten gevonden van beulen, die mensen hadden afgeschoten. Die waren niet veroordeeld voor het afschieten van die mensen. In hun eentje schoten ze soms 400, 500 mensen eigenhandig neer. Mm-hmm. Maar die werden dan veroordeeld voor het stelen van goederen van die mensen. En ook omdat ze vaak weer van die beulen af wilden, omdat die natuurlijk toch getuigen waren. Nou, en die hebben tot in detail verteld hoe ze die plekken moesten vinden. Dus niet waar, maar wel hoe.
Ja.
En met die document in de hand, op een gegeven moment wisten ze de laatste locatie waar een grote groep gevangenen had gezeten. En met die document in de hand zijn ze toen op zoek gegaan. En toen heeft Yuri, ja, twee kilometer van maximaal 10 kilometer van de plek waar ze gevangen zitten. Er moeten 3 heuveltjes zijn, zodat je de schoten vanaf de weg niet kan horen. Het moet zandgrond zijn, want je moet die gaten kunnen graven. En toen heeft hij ineens op een plek dus die kuilen gevonden.
Ongelooflijk. En die instructies waren ook echt zo gedetailleerd dat er ook werd gezegd van gebruik niet wapens met hard knalgeluid. Hè, zodat niemand het hoort. Dus het is duidelijk, het moest allemaal
Diepste geheim.
En er staat ook top secret op die stukken. Nou ja, dan in het Russisch. Ik weet niet wat dat is. Jij spreekt Russisch, ik niet. Maar
secret. Nou, volgens mij, ja.
Ja? En dan uiteindelijk zie je ook in de film hoe hij daar verslag van doet. En kijk, het is een hele moedige man die je er continu ziet. Er valt trouwens ook wel wat dingen op hem af te dingen. Maar daar komen we straks wel op. Want ik ben ook wel kritisch, kijk ik naar hem op een bepaalde manier. Maar ergens zie je daar dat hij ook machteloos is. Hij voelt zich op dat moment, als hij die verslagen aan het lezen is, dat was voor mij het moment in de film dat ik dacht, hij voelt zich machteloos. Klopt dat?
Ja. En verraden. Ik denk, die indruk krijg ik ook. Want machteloos en verraden, want hij komt natuurlijk, hij is natuurlijk geboren in de Sovjet-tijd. En ze wisten hier niks van. Pas in de perestroika. En op het moment dat hij voor de eerste keer, zeg maar, er als rechterhand van dat Duma-lid, en omdat hij een beetje bij de lokale politiek betrokken was, erachter kwam dat er graven waren, dat er allemaal mensen lagen waarvan niemand wist wie het waren. En hij kwam erachter dus in die archieven dat het niet om een paar honderd mensen ging of een paar duizend mensen of 10.000 mensen, maar dat het uiteindelijk over miljoenen mensen ging. Dus over meer dan 700.000 die in die 2 jaar echt op bevel zijn afgeschoten. Maar daarnaast natuurlijk ook de gulag met alle mensen die zijn omgekomen. De mensen die allemaal gedwongen moesten verhuizen, de hongersnoden.
Daar heb je ook archiefbeeld bij gebruikt, hè, van de gulagtijd.
Dat was voor hem natuurlijk een enorme eye-opener. En ook dat hij gewoon dat er non-stop gelogen werd op de televisie en de radio.
Want dat is dus ook goed om te beseffen. Dit is dus ook een man, net zoals dat jij dus ook weer door jouw laatste film nu in verwarring bent over het land. Dat zie je ook bij hem. Hij zegt eigenlijk, ik wist wel dat er mensen werden afgevoerd, maar ik dacht, dat zou vast wel een goede reden hebben. Ik vertaal het nu even met eigen woorden. Maar hij wordt wakker op een gegeven moment.
En je ziet van, maar zo is het helemaal niet.
Nee.
En wat zo mooi is aan hem, is dat hij zoekt die massagraaf. Hij heeft dus 2 echt grote massagraaf gevonden.
Hoeveel mensen?
Nou, op Sander mocht liggen meer dan 7.000 mensen. Tussen de 7 en de 10.000 mensen.
Die heeft hij dus gevonden?
Ja, en dat is een van de allergrootste massagraaf ook überhaupt bekend. Er zijn er meerdere, maar er zijn er niet veel. En het hele land ligt nog bezaaid met massagraven waarvan niemand weet waar ze zijn. Het merendeel is helemaal nog niet bekend. Het is
Nee, want hij wilde doorgaan met zijn werk en intussen is hij gearresteerd, natuurlijk.
En wat hij doet, dat is heel belangrijk. Hij schrijft boeken. Hij zet die naam ook in boeken en hij zoekt die familieleden op. Dus hij verenigt eigenlijk die doden weer met hun familieleden.
Wat doet dat met die familieleden? Want je bent ook erbij geweest dat die die mensen die daarbij betrokken zijn.
Dat is voor die mensen vaak gewoon het allerbelangrijkste wat er in hun leven kan gebeuren. Dat ze na al die jaren dat hun geliefden gewoon verdwenen zijn, dat ze weten wat er gebeurd is en dat ze weten waar ze liggen. En Yuri ziet het zelf ook als essentieel om een manier om te gaan met het verleden, om naar het verleden te kijken, om het verwerkingsproces op gang te brengen. En hij zegt ook van, als we dat verwerkingsproces met z'n allen niet aangaan, heeft dit land ook geen toekomst. We moeten, als we een betere maatschappij met elkaar willen bouwen, zullen we moeten weten wat onze geschiedenis is en moeten we weten waar we vandaan komen. En dus moeten we weten waar die mensen zijn.
Wat raakte jou nou het meest in zijn verhaal?
Misschien wel dit. Omdat ik natuurlijk zo lang in Rusland kom, en zeker in de jaren 90, zo'n hoop. Er was zoveel hoop. Iedereen dacht, nou, dit is een moeilijke tijd. Daar moet je doorheen. Dat is logisch. Dat gaat niet over één nacht ijs. Maar dat verwerkingsproces zal toch langzaam op gang komen. En dan komt er gewoon een maatschappij met burgerrechten en meer democratie. En ik zie gewoon dat hij alles zijn hele leven eigenlijk heeft gegeven om zijn steentje daaraan bij te dragen. En dat vind ik wel, dat raakt me.
Ja, en wat kunnen wij daarvan leren als mensheid hier in het luxe Westen?
Klinkt misschien, het is een beetje cliché, maar dat onze vrijheid en vrijheid van meningsuiting en de democratie waarin we leven, dat het een groot goed is. En natuurlijk gaan hier veel dingen niet goed en ook gaan er dingen mis. Maar dat het echt heel belangrijk is dat we daarvoor blijven strijden.
Straks praat ik verder met documentairemaker Jessica Goorter over haar persoonlijke drijfveer om deze films te maken over Rusland. En wat het centrale thema daarbij voor haar is. Maar ook hoe het nou met Yuri afloopt. En hoe die uiteindelijk in de cel is beland. En wat zijn lot is. Blijf luisteren.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 prominente documentairemakers over hun werk en de drijfveren daarachter. En vooral ook wat wij daar met z'n allen van kunnen leren. Want ze hebben allemaal ook een relatie tot de actualiteit. Eerder deze week sprak ik al met Ruben Terlouw over China en de gezondheidszorg in verschillende delen van de wereld. En met Nina Jurna over de Cariben en de herdenking van het slavernijverleden. Alles is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is regisseur en documentairemaker Jessica Goorter, maker van meerdere films, ook meerdere films over Rusland. Maar deze week, morgen om precies te zijn, donderdag 8 juni, gaat haar nieuwste film hier in Nederland in première, de Dmitriev Affair. En hij zal in wereldpremière gaan in Polen.
Gaat er heel Nederland dus in de bioscopen draaien, in de filmhuizen.
Okay. Ja,
vanaf dus 8 juni. En de eerste week is de belangrijkste. Dus iedereen, ga naar de bioscoop in die eerste week.
Ja,
want dan blijft hij langer draaien.
Ja, want ik snap ook dat je dit zegt. Want jij bent 8 jaar al met deze film bezig.
Vijf, zes jaar.
Vijf, zes jaar. Ja. Maar je was natuurlijk al met die Rode Ziel bezig.
Klopt.
Toen heb je hem al, de hoofdpersoon voor deze nieuwste film, al opgepikt. En wij kennen elkaar ook. En ik heb jou natuurlijk wel vaker gezien dat je dan weer met die film bezig was. Oneindig lang. Dat ik af en toe ook dacht, jeetje, hoe hou je het vol?
Wat is die vrouw aan het doen? Ja.
Ik heb altijd heel veel respect voor het werk wat je doet. Maar ook met de andere makers heb ik deze week gesproken. Er staat gewoon nauwelijks geld tegenover.
Nou ja, nauwelijks is misschien.
Maar als je het over die jaren.
Maar over die jaren.
Het gevaar ook voor eigen leven.
Ja, er is gewoon een soort maximum budget wat je kan bij elkaar kan krijgen in Nederland. Ik heb een fantastische producent, niet alleen voor het geld, maar ook gewoon voor de hele samenwerking en de ondersteuning om ook inhoudelijk om die film te maken. Het zou wel beter kunnen. Ja.
Ja, en ik merk altijd dat je ook heel erg bescheiden daarin bent. En dat je altijd denkt, het moet over de film gaan. En over Yuri, en dat merk ik nu ook weer. Maar daarom ook jouw roep om naar de bioscoop wel te gaan natuurlijk. Laten we de tijd die ons nog rest praten over jouw drijfveren. Om die films te maken waar jouw fascinatie en welk onderliggend thema daar ook onder ligt. Maar ook over toch die hoofdpersoon Joeri, want dat vind jij ook zelf altijd het belangrijkste. Mensenrechtenactivist die dus dat Stalin-regime, de slachtoffers daarvan, hè, de honderdduizenden mensen die in massagraven liggen, om die een gezicht te geven. En je beschreef al dat hij uiteindelijk dus wordt opgepakt. Dat gaf trouwens ook een hele nieuwe wending aan jouw film. Maar hoe is hij uiteindelijk in de cel beland? Hoe ging dat?
Er is een anonieme aanklacht gekomen. En op basis daarvan hebben ze huiszoeking gedaan. En toen hebben ze in zijn computer foto's gevonden van zijn pleegdochter Natasha. Hij had een kind geadopteerd samen met zijn toenmalige vrouw. Uit het kinderthuis, omdat hij zelf dat had meegemaakt. Hij wilde een ander kind ook een goed leven bieden. Net
familie
zoals,
is voor hem belangrijk.
Exact, dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Zij was ondervoed en dus te mager. En ze had ook van allerlei klachten toen ze als klein meisje bij hem kwam wonen. En kinderbescherming of een adoptiecursus die hij gedaan had, die hadden gezegd, nou, het is verstandig om haar dan te fotograferen. En dat heeft hij gedaan. Naakt. En die foto's zijn uit zijn computer gevist.
Ja.
En daar is hij overigens op vrijgesproken.
Ja,
ook van op die foto's. Als je die foto's ziet, ja, ik zie ook niet. Ik ben expert niet. Maar.
Nou ja, ik bedoel, we hebben allemaal kinderen. En je maakt wel eens gewoon ook foto's dat ze in bad zitten, omdat dat leuke foto's zijn.
Nou, laat ik
het
zo
zijn.
Zeggen, als dat een reden is, ja, dan zou ik ook.
Ja,
ik wel wat er andere foto's.
Ja, die ook. En
hij is natuurlijk ook een archivaris. Hè, dus het waren ook altijd dezelfde.
Ja.
Altijd in dezelfde. Ze stond altijd op dezelfde manier. En ze waren ook gerangschikt. En
je zegt dus de experts die betrokken zijn bij de rechtszaak, die hebben gezegd van. Ik moet wel eerlijk zeggen, toen ik de film dus zag, gewoon de man. Ik zie aan één kant die moedige man. Waar ik het diepste respect voor heb. En ik kan me niet eens relateren tot zijn verhaal. Niet eens een beetje kom ik in de buurt. Diep respect. En aan de andere kant zie ik ook een best wel man op leeftijd met een heel jong klein meisje, die Natasha, hè, dus een van zijn dochters, dat pleegkind. En jouw film begint ook dat hij met haar op zoek gaat naar die massagraven. En het is koud. En er kunnen beren.
Het was niet koud, maar.
Oh, nou ja, goed, maar. Ergens beschrijft hij dan wel dat het vaak heel koud is. Nou ja, goed, misschien niet in die scène. Maar hij doet dat zoeken naar die massagraven met haar. Dus ik krijg soms ook een beetje een raar gevoel daarbij. Hoe kijk jij naar hem? Ben je kritisch op hem?
Ik had er zelf had ik dat helemaal niet. Mm-hmm. Hij ging ook ieder jaar met een school uit Moskou. Met 20 kinderen kamperen in de bossen. En dan. Zaten ze op een eiland. En dan zochten ze ook. En dat was juist onderdeel van het hele programma van die school. Want die wilden dat die kinderen over hun land, over hun geschiedenis leerden. En hij was altijd heel voorzichtig en respectvol. Dus hij liet ze niet zomaar. Als mm-hmm. wat gevonden werd, lieten ze niet zomaar wat opgraven. Hij was altijd heel gevoelig voor wat kinderen juist wel en niet aankunnen. Maar gewoon wel eerlijk. En om heel eerlijk te zijn, hou ik daar zelf heel erg van. En ik vond het heel erg mooi hoe hij dat deed. En het mooie is ook dat al die kinderen. Zijn ook enorm achter hem gaan staan. Of kinderen, ze waren tussen de leeftijd van 12 en 18. En er zijn er nou tientallen, misschien een paar honderd zelfs geweest die door de jaren heen met hem dit werk in de zomer gedaan hebben via die school. En die hebben hem allemaal gesupport. Die hebben video's gemaakt, zijn naar de rechtszaken gekomen, hebben in die hal gestaan als hij daar doorheen gesleurd werd om hem te supporten. En zijn hem vooral, wat ik ervan gelezen en gezien heb, dankbaar voor het feit dat hij hen met hun eigen geschiedenis in contact heeft gebracht.
Ja.
Waardoor zij beter in staat waren om met hun grootouders te praten. Dus ik.
Ja, ik misschien is het ook goed om ook een relatie te leggen. Want we zoomen heel erg in op zijn verhaal. Maar hij heeft ook connecties met Memorial. Hè? Ja. Want dat is misschien wel belangrijk om het ook in een iets breder perspectief te plaatsen. En dat is een NGO die de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen. Maar tegelijkertijd weten we intussen vanaf 2021... is deze organisatie, deze NGO, verboden in Rusland.
En zij brengen dus vanaf de eind jaren 80 de misstanden die en wandaden die gebeurd zijn onder Stalin, die brengen zij in kaart. En ze hebben een enorme database aangelegd van de slachtoffers.
Ja, dus dat, en nu zijn ze dus verboden door Rusland. En daar wordt ook een relatie gemaakt met pedofilie. Dus niet alleen bij deze Yuri, jouw hoofdpersoon, maar ook bij deze NGO breed.
Kijk, toen ik hoorde dat hij gearresteerd was begin december, omdat ik gebeld werd vanuit mijn eigen ervaring die ik had, had ik al meteen zoiets van: oh, wat gebeurt hier? Ik moet dit volgen. Maar wat er vervolgens gebeurde is dat er 3 weken later op de televisie, nationale televisie, een groot item kwam van 20, 30 minuten. Waarin Yuri getoond werd eigenlijk al, er werd eigenlijk al gesuggereerd: deze man is schuldig. De foto's waren wellicht waren geblurred. Ik heb ze ook alleen maar geblurred gezien. Je kan überhaupt weinig zien omdat het zo geblurred is. Maar goed, die foto's had zijn eigen advocaat toen nog niet eens onder ogen gekregen. Die zijn gelekt dus. En het grootste deel van het item ging erover dat de mensenrechtenorganisatie Memorial, waar hij lokaal hoofd van de afdeling Karelië was, een verderfelijke organisatie is die het land zwart maakt. De geschiedenis van het land zwart maakt. En uiteraard werkt zo'n organisatie die de geschiedenis zo besmeurt met pedofielen. En ze doen dat ook nog eens met buitenlands geld. Ze waren ook al bestempeld als buitenlands agent. En dat werd ook nog eens even driedubbel benadrukt.
Ja.
Dus ja, er werden van allerlei dwarsverbanden gelegd. En dat is eigenlijk nooit opgehouden in deze zaak. Dus iedere keer als er weer wat met Yuri Dmitriev met zijn zaak was, dan kwamen er weer items. En altijd werd Memorial daar ook weer bij betrokken.
Jij werd er zelf ook mee geconfronteerd. Ja, en toch met de cameraploeg.
Ja, dat zou ik zo. Maar uiteindelijk is hij dus veroordeeld. Ik geloof, als ik het goed heb, op 27 december 2021... tot 15 jaar strafkamp onder het strenge regime. Een dag later is de mensenrechtenorganisatie Memorial geliquideerd.
Ongelooflijk. Dus dat zit.
Ja, ik ben zelf ook. In de film zit een scène waarin Yuri door een jonge dame door een cameraploeg van de nationale televisie wordt belaagd. Met hele nare en vervelende vragen op een hele agressieve manier. En deze ploeg, die komt eigenlijk bij dit soort ploeg, het zijn er een paar. Het zijn wel altijd een beetje dezelfde. Het zijn dezelfde mensen. Het is een groep.
Mm-hmm.
En die staan dan bij dit soort rechtszaken. En die vallen dan degene die terecht staat lastig. Als die al dus vrij is en naar binnen kan lopen. Maar ook alle buitenlanders die ze eventueel in het vizier krijgen. En de afgevaardigden van de ambassades. En in dit geval kregen ze mij dus in het vizier. En kreeg ik ineens een gigantische cameraman. Met een nog grotere camera die in mijn gezicht gedouwd werd. Echt. En die vrouw die begon heel agressief tegen me te schreeuwen. Van hoe doen ze dat dan bij jullie? En in Nederland worden pedofielen zeker gewoon. Dat vinden jullie zeker allemaal prima en leuk. En je weet, op het moment dat je je mond open doet, dan verschijn je 's avonds in een verdraaid item op de nationale televisie.
Dus je hebt niks gezegd?
Ik heb niks gezegd. Sterker nog, ik ben in eerste reactie zelfs even weggerend. Maar op een gegeven moment realiseer ik me, dit slaat nergens op. Maar toen heb ik de slappe lach gekregen. Dat was zo belachelijk.
Ja.
Maar het was niet leuk. Nee. Het was heel bedreigend.
En je zegt, ik krijg de slappe lach. Maar ik kan me ook voorstellen dat je tijdens jouw werk af en toe ook wel bang bent. Want je ziet wat er allemaal met zo'n Yuri gebeurt. En jij volgt nu.
Mijn eerste reactie met die ploeg, daarom rende ik ook weg, was angst. Maar toen ik even tot mijn zinnen kon komen, realiseerde ik me, dit heeft toch geen zin. En ik heb eigenlijk in de tijd dat ik daar nog kon komen en aan het werk was, altijd wel gedacht, het ergste wat mij kan overkomen is dat ik het land word uitgezet. Ik was veel meer bezig met gewoon te zorgen dat we op zo'n manier werkten dat het voor de mensen met wie ik aan het werk was, veilig was.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de documentairemakers. Mijn gast vandaag is regisseur en documentairemaker Jessica Gorter. En we praten over haar nieuwste film die deze week dus in première gaat morgen. De Dimitriev Affair. En de gasten stellen elkaar ook vragen via de kettingvraag. Eerder sprak ik met Nina Jurna. Ze is maker van de documentaire serie Van Baia tot Brooklyn. Ze is ook correspondent in Latijns-Amerika van onder meer NRC en NOS. Maar haar serie gaat aankomende vrijdag in première. En zij had deze vraag voor jou, Nina.
Als makers duiken we toch heel erg in de ziel van de mensen. Hè? Ze geven zich bloot aan ons. En ik ben heel benieuwd of Jessica, als ze een documentaire afgerond heeft, of ze dan nog een band met zo iemand blijft voelen. Of dat het is dat als ze het project heeft afgerond, dat ze, ja, als de film is voltooid, dat het onderwerp dan ook klaar is. En dat ze, ja, ook zeg maar weer een soort van afstand van de persoon kan nemen en doorgaat. Ik ben heel benieuwd hoe zij daarmee omgaat.
Ja, ik vind het een hele mooie vraag. En ik moest meteen aan één iemand denken. Ludmila. En zij is. Ik heb met bijna iedereen houd ik contact. Soms meer en soms minder. Maar ik zit zo vaak zo lang in mensen in leven en draai ik een tijd mee. Dat heel intensief is. En dat kan ik niet zomaar daarna loslaten. Maar ik moest aan Ludmila denken. Want Ludmila heeft het beleg van Leningrad overleefd. Zij zat in mijn eerste film 900 dagen. Inmiddels zijn alle mensen die in die film zitten overleden. Behalve Ludmila. Zij had in die tijd... terwijl al haar collega's Stalin enorm prezen... kwam zij ineens met een verhaal over dat haar vader haar gewaarschuwd had... op zijn doodsbed, dat Stalin eigenlijk een monster was. En toen ze dat zomaar uitsprak... viel er ook pijnlijke stilte in haar damesgroepje. En daarna, dat was zo mooi om te zien... ging zij naar alle voorstellingen die in Petersburg waren. Zat ze vooraan en werd ze ook door iedereen geprezen... voor de moed dat ze zich had durven uitspreken na al die jaren. Wij bellen één keer in de zoveel maanden of we appen. En sinds de oorlog was het heel lang stil. Op een gegeven moment heb ik haar gebeld. En toen zei ze, Jessica, ja, kijk, de NAVO staat hier op het punt om binnen te vallen. Ik weet niet of wij nog, ja, of wij kunnen praten. En Jezus. Toen heb ik, ja... En dus ze was ook helemaal omgedraaid. Maar je moet je beseffen, zij heeft geen familie, zij heeft geen kinderen. Ze heeft één familielid, maar die woont in Litouwen, daar kan ze niet meer heen. Dus ze zit daar in haar eentje in zo'n flat in een buitenwijk... met de hele godganse dag die vreselijke televisie en die propaganda. Dus ik heb tegen haar gezegd, Ludmila, weet je wat? Want je weet dat ik daar natuurlijk heel anders over denk... zullen we het daar gewoon niet over hebben? En toen was ze zo... Ja, ik hoorde gewoon een zucht van opluchting op de telefoon. En sindsdien sturen we weer foto's van katten, bloemetjes, bellen. Ja.
En wat zegt dit jou? Dat dit zo belangrijk is om tot zo'n afspraak te komen?
Ik heb een diepe band met haar opgebouwd. Zij heeft het beleg van Leningrad meegemaakt. En ik ben zo in haar, eigenlijk ook haar leven doorgedrongen. En ik kan nu niet, ik heb er wel een mening over. Ik vind het heel jammer dat ze zo denkt. Maar ik kan niet mijn persoonlijke band met haar... dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen om die zomaar door te snijden. Nee,
ja,
dat...
knap, knap. Die kettingvraag gaat natuurlijk door. En morgen spreek ik met Marije Meerman. Zij is maker van de documentaire serie Planet Finance over de financiële wereld. Heel belangrijk natuurlijk ook op zo'n zin als BNR. Wat zou je haar willen vragen?
Het is misschien een beetje een vervolg van de vraag die Nina aan mij gesteld heeft. Want ik weet dat Marije heel erg ook doordringt in hele gesloten... werelden. Nou, die financiële wereld is natuurlijk heel moeilijk om daarin door te dringen. Maar ze heeft ook een aantal twee hele mooie persoonlijke films gemaakt. Ze heeft meerdere dingen gedaan, maar ik weet dat ze veel tijd stopt om echt dicht bij mensen te kunnen komen. Mm-hmm. En ik vraag me af in hoeverre dat soms ook kan opleveren dat je juist zo dichtbij komt dat je denkt, dit kan ik eigenlijk helemaal niet laten zien. Of ik moet voorzichtig worden met hoe ga je om eigenlijk met dat wat je krijgt van de mensen waar je dichtbij komt. Dat is eigenlijk mijn vraag aan haar.
Heb jij bij Juri zoiets gehad?
Zeker.
Ja? En kan je een voorbeeld geven waarvan je zegt dat wilde ik niet in de film meenemen? Of is dat dan weer te persoonlijk?
Nou ja, dat kan ik dan dus ook niet zomaar zeggen. Maar wat bijvoorbeeld echt heeft gespeeld is dat zijn oudste dochter Katja uit zijn eerste huwelijk, die helemaal voor hem heeft gezorgd in de gevangenis, die altijd de pakketjes bracht, haar hele leven in dienst van zijn leven heeft gesteld om hem te helpen nadat hij gevangen genomen was. En wij zijn heel dicht bij haar gekomen. En ze moest natuurlijk vreselijk veel huilen. Er gebeurden natuurlijk hele moeilijke dingen. En we hebben haar vaak gefilmd op een manier dat ze zelf ook zei, dit wil ik ook absoluut niet dat dat naar buiten komt. Mm-hmm. En op een gegeven moment moet je daar natuurlijk het vertrouwen krijgen dat ze weet, oké, we draaien, maar we gaan. Dat ze
we respecteren jou altijd. Ja. En terwijl me dat wel een spanningsveld lijkt. Want ik weet jouw thema eigenlijk door al jouw films. Je hebt een fascinatie voor Rusland en het Stalin-regime. Maar je hebt ook een fascinatie voor trauma's.
Ja.
En daar gaat ook jouw. Je bent ook natuurlijk weer met een nieuwe film bezig. Dat gaat over trauma in jouw eigen familiegeschiedenis. Ja. Gerelateerd ook aan de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Dan is het best moeilijk als je dus heel dicht bij dat trauma komt om het niet mee te nemen. Want het is natuurlijk heel verleidelijk om het wel te doen.
Ja, en ik neem het ook wel mee. Alleen het is denk ik ook altijd weer de kunst om afstand te nemen en als filmmaker naar je onderwerp te kijken en te denken, waar gaat het nou precies over en hoe kan je dat het beste laten zien?
Ja. We komen in het slotstuk van het gesprek. Nog met luttele tijd op de teller. Hoe loopt het af met Juri, denk je? Want hij staat niet op de lijst van Amnesty, wat best wel verbazingwekkend is als je zijn werk ziet. We weten hoe het af is gelopen met types als Navalny. Hè? En ja. Je kan een heel rijtje maken. Overigens, morgen dan staat er ook een kopstuk van diezelfde Memorial NGO.
Alek Orlov.
Op de dag van jouw première moet hij op zitting verschijnen. Mensen verdwijnen. Belangrijke werk verdwijnt. Hoe loopt het af, denk je?
Nou, hoe het afloopt, dat kan ik niet zeggen. Ik blijf hoop houden in de zin dat ik hoop dat het, dat Juri's eigen voorspelling, voordat het regime valt, kijken we naar het lelijke carnaval. Dus hopelijk komt die eerste deel van zijn voorspelling ook snel uit. En verder, hoe gaat het met hem? Nou ja, hij zit dus in de voormalige gulag, letterlijk. In een barak met 70 mannen. Als hij zijn bovenste knoopje niet vast heeft van zijn gevangenispak, dan gaat hij naar de isoleercel. Dan moet hij daar 10 dagen in een kale cel zitten met een stoel. En dan mag hij dus niet op zijn bed liggen, geen boeken, niks. Laatst was hij duizelig van zijn hartmedicatie, is op de rand van zijn bed gaan zitten, gewoon in die barak. En dat mag ook niet. En weer 10 dagen cel. Ja, het zijn zware omstandigheden waar hij in zit. En wat ik nu in ieder geval zie is dat ook mensen van Memoriaal, ze verlaten het land ook niet. Het is ongelooflijk moedig. Ze weigeren in te geven. Ze weigeren hun mond te houden.
En ze gaan door met het belangrijke werk ook van Juri.
Ja, voor zover het kan gaan mensen gewoon door met hun werk.
En als iedereen wil weten hoe het verder allemaal gaat, want er valt nog veel meer te vertellen, dan moeten ze gewoon vanaf morgen naar de Dmitriev-affaire gaan te zien in de bioscopen, toch?
Ja, zeker. En in de eerste week vooral.
Ja. Dankjewel dat je onze gast wilde zijn. Jessica Gorten, regisseur en documentairemaker.
Ja, jij ook, dankjewel. Bijzonder om hier te zijn.
Alle afleveringen zijn terug te luisteren. Ga naar onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. En blijf live. Zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.